Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen gaan zingen van Psalm 71. En daarvan het tweede vers: wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Het tweede vers van Psalm 71. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen daarna uit het gebed des Heren het zesde vers: vergeef ons onze schulden, Heren. Het zesde vers van het gebed des Heren na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggen: ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland uit de dienst thuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt, zes dagen zult gearbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naast een huis, gij zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Vindt de schriftlezing in het boek van de psalmen en wel psalm 46. Wij noemen die psalm 46. Een lied van Alamoot voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. God is onze toevlucht en sterkte. Hij is krachtig bevonden en hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderen de aarde haar plaats en al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën. Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden, laat de bergen daveren door dezelfde verheffing. Sela. De beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods, het heiligdom van de woningen des Allerhoogsten. God is in het midden van haar. Zij zal niet wankelen, God zal haar helpen in het aanbreken van de morgenstond. De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich, hij verhief zijn stem, de aarde versmolt. De Heere der Heerscharen is met ons, de God van Jacob is ons een hoog vertrek. Sela. Komt. Aanschouwt de daden des Heren die verwoestingen op aarde aanricht, die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog verbreekt en de spies aan twee slaat, de wagenen met vuur verbrandt, laat af en weet dat ik God ben. Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, ik zal verhoogd worden op de aarde. De Heere der Heerscharen is met ons. De God van Jacob is ons een hoog vertrek. Sela. Amen. Tot zover de schriftlezing. We willen vanmorgen de reformatie herdenken. En we willen dat doen aan de hand van deze psalm. En met name op grond van 3 teksten, allereerst de 2e vers, waar we lezen, God is ons een toevlucht en sterkte, hij is krachtig bevonden en hulp in de benauwdheden. En dan het achtste vers. De Heere der Heerscharen is met ons. De God van Jacob is ons een hoog vertrek. En dan ook het twaalfde vers. Dat is gelijkluidend. De Heere der Heerscharen is met ons. De God van Jacob is ons een hoog vertrek. Tot zover. Bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, we hebben het samen gezongen. Wie zal voor u bestaan als Jezus niet voor ons had geleden? En geef dat we daar weet van hebben. Omdat wij het leven niet in onszelf, maar buiten onszelf zouden zoeken. In de volkomen gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Want die alleen redt van de dood. En dat geldt nu onze kinderen en jonge mensen, ouders en grootouders. Om die schuilplaats te kennen die u hebt gegeven tegen de vloed. En als een verberging tegen de wind. Dat we het met de dichter mogen zeggen, bij u schuil ik. Heere, wil daar de prediking toe gebruiken. Als wij nog onbekeerd en onverzoend voortleven. Dat we vanmorgen wakker geschud zullen worden uit onze doodslaap. En wij niet langer meer kunnen blijven die we zijn. Dat we ons leren haasten om ons leven wil. Och, dat ik bij u gevonden mag worden in die schuilplaats van de Allerhoogste. Dat het ook ons mag gelden. God is ons een toevlucht en hij is krachtig bevonden, een hulp in benauwdheden. En waar wij u mogen kennen, Heere, o geef dat wij ons ook door het geloof werkelijk veilig mogen weten. Ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht. En ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Heere, dan kan het soms moeilijk zijn en zwaar ook in het leven van uw kinderen. Maar dan horen we de dichter zingen, ik zal zijn lof. Zelfs in de nacht zingen dat ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij ook mogen treffen, tot de God van mijn leven heffen. Geef dat we zo gesticht zullen worden, Heere, vanmorgen. Dat uw gemeente gebouwd mag worden in het allerheiligst en dierbaarst geloof. We mogen u danken dat wij vanmorgen het wonder van de kerkhervorming mogen gedenken. Hoe in de duisternis van het pausdom dat licht liet schijnen. En daar één man in de allereerste plaats voor wilde gebruiken. Een man die zelf in de duisternis had gewandeld en geen licht had. En toen tot die heerlijke ontdekking kwam. Dat nu de gerechtigheid die hij nodig had, niet door hem verdiend hoefde te worden. Maar dat hij nu verdiend was door de Heere Jezus Christus. Dat hij het mocht zien dat nu al zijn gerechtigheid in hem gelegen is. Zoals McShane daar ook mocht van getuigen. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. O, laat ons zo luisteren vanmorgen. En waar dat wonder van de hervorming ons persoonlijke hart nog niet heeft hervormd. Laat dan vanmorgen dat nieuwe begin geboren worden. Geef dat alles met orde en stichting mag geschieden. Wij vragen het u voor ons zoals we hier samen zijn. En ook voor de gemeente die thuis is. Met ons verbonden is. Laat het zijn in en door uw Heilige Geest. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag uw gave geven. De eerste collecte is een diaconale collecte in verband met de Nationale Bijbelzondag bestemd voor het Nederlands Bijbelgenootschap. De tweede collecte is bestemd voor eredienst en gemeentewerk. En de derde collecte voor de renovatie van de kerkzaal van de Sionskerk. Van harte aanbevolen. En wij willen samen gaan zingen ter voorbereiding op de prediking van Psalm 46 en daarvan de versen 1, 4 en 6. God is een toevlucht voor de zijnen. Dat is het eerste vers, het vierde vers. De Heere de God, de legerschaar is met ons, voedt ons in gevaren. En tenslotte ook het zesde vers. 1, 4 en 6 van Psalm 46. Gemeente, boven Psalm 46 staat als opschrift: een vaste burcht is onze God. U herkent dat onmiddellijk als woorden van het overbekende Lutherlied. Hij zet met die woorden ook zijn geloofslied in, want dat is het toch: een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen. En toch, als je dat lied goed beziet, dan merk je wel dat het geen bewerking is van Psalm 46. Hij heeft er zijn eigen inhoud aan gegeven, laat ik het zomaar zeggen. Luther wil ons met name in zijn lied laten horen dat in alle nood en dood die hem en ook ons overkomt, er maar één veilige schuilplaats is, en dat geldt nu ons allemaal, of we nou kind zijn of oud. De Heere is een toevlucht. Dat staat ook in de psalm. God is ons een toevlucht. Hij is een burcht. Hij is een vesting. Hij is een hoog vertrek. Het viel me op dat dat ook in de psalm terugkwam die we voor de dienst zongen. Ik moet denken aan die prachtige woorden die in de schuilplaats des Allerhoogst is gezeten. Die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Nou, dit gegeven, en ik hoop dat we het allemaal zo ervaren vanmorgen, dat geborgen zijn, dat je veilig weet, dat komen we tot driemaal tegen in deze psalm. Allereerst in dat tweede vers van onze tekst: God is ons een toevlucht en sterkte. Hij is krachtig bevonden, een hulp in benauwdheden. Je merkt direct al, dit is de taal van het hart. Het klinkt als een geloofsbelijdenis, en dan niet alleen voor de dichter zelf. Nee, hij zegt: God is voor ons een toevlucht. En dan ook in die verse 8 en 12, die we als tekstwoorden hebben gekozen: de Heere der Heerschaar is met ons. En de God van Jacob is een God voor ons. En hij is een hoog vertrek. Nou is dat in de eerste plaats, dat begrijpt u wel, bestemd voor het volk van Israël. Berijmd hebben we het zojuist zo gezongen: hij is een God van Jacobs zaad. Dat is duidelijk voor het volk der Joden. Hij is allereerst een God der Joden. Maar, zegt de schrift dan ook, hij is ook een God der heidenen. En daar worden alle niet-Joden mee bedoeld. En u weet het, dat de Heer Jezus Christus zelf de opdracht heeft gegeven voordat hij naar de hemel ging, om het evangelie te gaan verkondigen in de gehele wereld. En dat is ook gebeurd, met het gevolg dat u en ik vanmorgen de woorden van onze God en Heere mogen horen. Besef toch eens wat een bemoeienis van Gods kant met ons. Want wie zijn wij dat wij dit woord mogen hebben? Dat is geen vanzelfsprekende zaak. Daar zullen we vanmorgen wel achterkomen in de preek. Deze dichter zegt hier dat hij op een zeer krachtige wijze, krachtig, Gods hulp heeft ondervonden in benauwdheden, en dat wil zeggen in de noden en de moeite van zijn leven. Hij spreekt dus, laat dat duidelijk zijn, uit eigen ervaring, geloofsbeleving, en dan betrekt hij vanuit zijn eigen geloofservaring dat hele volk erbij. Hij wil er eigenlijk mee zeggen, en dat zegt hij ook tegen ons vanmorgen: laat dat nou ook uw ervaring zijn. Dat ook wij het mogen zeggen: hij is door mij krachtig bevonden te zijn een hulp in benauwdheden. Geloof, laat dat duidelijk zijn, is een persoonlijke zaak. Ik kan u het geloof niet geven, ik zou het wel graag doen natuurlijk. Paulus die zegt het zo: wij dan weten de schrik des Heren, en dan doelt hij op de oordeelsdag, wij die allemaal in het gericht komen. Dan zegt hij: wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Dat zit erachter. Als het goed is, zit dat achter iedere preek. Dat we het woord zo na aan u en jouw hart leggen, dat je er eigenlijk niet meer omheen kunt,
Maar wat nog veel heerlijker zou zijn, niet meer omheen. Wilt. Dat je zegt, o Heer, u hebt mij overreed. En ik ben overreed geworden. Gij zijt mij te sterk geweest. Dat buigen voor het woord van de Heer. Daar heb ik er geen bezwaar meer tegen. Dat ik een zondaar genoemd word. Dat ik een verloren zondaar genoemd word. En dat er in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. En tegelijkertijd mag in diezelfde prediking de poort der gerechtigheid in en door de Heer Jezus Christus geopend worden. Opdat wij daardoor naar binnen zullen gaan. Opdat wij een veilig thuiskomen zullen hebben. En dat mag nu al, hier en nu, de enige troost zijn voor Gods kerk. In leven en in sterven. In ons sterven hebben we geen andere troost als die we hier in het leven genieten. Laat dat duidelijk zijn. Vandaar dat het ook nooit op een sterfbed aan moeten laten komen. Want als we hier in dit leven die troost niet hebben. Ach, ik mag het misschien niet zeggen, maar dan moet u er bang voor zijn dat u het in uw sterven ook niet zult hebben. Ik ben toch al een enige tijd als predikant werkzaam. Maar sterfbedbekeringen zijn hoogst zelden. En daarom, hoe jonger wij de Heere mogen dienen en vrezen. Als we hem tot een schuilplaats mogen hebben, zoals dat in onze tekstwoorden staat. Tot een hoofd vertrekken, tot een burg. Hoe fijner dat dat mag zijn. Er komen nogal wat soorten benauwdheden in deze psalm voor. Dat is u wel opgevallen. Eigenlijk drie. Allereerst het indrukwekkende natuurgeweld. Dat u terugvindt in de versen 3 en 4. Daar wordt gesproken over het verzetten of het wankelen van bergen. Dat wil zeggen grote aardbevingen. Wij kennen dat niet, ja, in het noorden van het land. Daar weten ze er iets van, maar ik hoorde dat er vannacht weer een beving is geweest met een kracht van 6,5 op de schaal van Richter in Midden-Italië. Onvoorstelbaar, dat de aarde gaat beven en de huizen en gebouwen instorten. Nou, in deze psalm staat al, zou dat gebeuren, ik zou niet vrezen. Moet je zien wat het geloof vermag. Want dat wil er toch mee gezegd zijn. En dan in vers 4. Laat de wateren maar bruisen. Dat ziet op dat geweldige geluid van de zee. Imponerend om bang van te worden. Als die geweldig meters hoge golven op de kade stuk slaan. Laat het maar gebeuren. Ik zal niet vrezen. En dan in vers 7 gaat het over het politieke geweld. Dus na het natuurlijk geweld, het politieke geweld. Het razen van de heideren en de koninkrijken die zich bewegen. En dan in vers 10 duikt het militaire geweld op. O, vreselijk om te zien wat er zich in deze wereld afspeelt. We weten er allemaal van. We worden er iedere dag mee geconfronteerd. En dan staat hier zo heerlijk de Heere der Heerscharen die de oorlogen doet ophouden. Laten we er dan ook maar om bidden dat dat gebeurt. Die de boog verbreekt en de spies aan tweeën slaat, de wagens met vuur verbrandt. Nou heeft Maarten Luther heel veel van deze benauwdheden gekend. En ook al zijn dan die benauwdheden van Luther anders geweest dan een natuurramp. Maar hij heeft er toch wel enigszins mee te maken gehad. Heeft in ieder geval voor hem heel veel betekend. Alle kinderen weten het. Hoe Luther, als hij bij zijn ouders geweest in Mansveld. En hij weer terugreist naar Erfurt om te gaan studeren. Dan wordt hij overvallen door een geweldig onweer. En dan slaat de bliksem enkele meters bij hem vandaan. In. En hij zegt daarvan, het was voor mij alsof de wereld verging. Dat betekent dat hij zich op dat moment voor de rechterstoel van Christus wist. En hij wist het. Dan is het een verloren zaak. Zo bang was hij om te sterven. Omdat hij wist dat hij een zondaar was. En dan roept hij het in grote benauwdheid uit. Heilige Anna, ik zal monnik worden. Heilige Anna. Ja, dat was hem van kind de jaren af al geleerd. Heilige Anna, dat was volgens de Rooms-Katholieke traditie de moeder van de maagd Maria. En dan was Luther afkomstig uit een mijnwerkersgezin. Zijn vader had in de kopermijnen gewerkt. Was tenslotte eigenaar geworden van 3 kopersmelterijen. En dan was voor die mijnwerkers was de heilige Anna de beschermheilige. Dus als kind was hij daarmee grootgebracht. Want als je in nood bent, Luther, roep dan de heilige Anna aan. Nou, dat doet hij hier. In gehoorzaamheid en dat wat hij geleerd heeft. Mijn lieve kinderen, wat is het dan een voorrecht dat jullie dat niet geleerd wordt. Dat in jullie niets in de weg gelegd wordt. Nee, dat je er zelfs toe aangespoord wordt. Iedere zondag maar weer. Om je gebed te richten tot de Heere Jezus. Om hem aan te roepen. Hij die een helper is in de nood. En waar je rust vindt. In de nood. Nou, hij roept hier om heilige Anna. En hij belooft naar het klooster te gaan. En dan kwam er nog een grote benauwdheid bij Luther. Want nog maar heel kort voordat dit gebeurde met die bliksem, was zijn harte vriend Alexis gestorven. Ze hadden hem dood gevonden in zijn kamer. En wat bleek bij onderzoek? Dat hij vermoord was. Zijn vriend vermoord. En de angst sloeg Luther om het hart. Hij besefte dat als hij nou eens zou moeten sterven, dan had hij God niet kunnen ontmoeten. En zijn geweten gaat meer en meer gekweld worden door de vraag, hoe krijg ik een genade God? We begrijpen inmiddels wel vanuit de preek, Luther kende dus wel grote benauwdheden, maar hij kende die God niet van Psalm 46. Hij kende de Heer niet als een toevlucht en als een rots en als een toeverlaat en als een burcht. Oh ja, hij was wel godsdienstig. Maar ten diepste was hij met heel zijn hart nog vreemd aan de God van Jacob, die ons in Jezus Christus een toevlucht is. Ten diepste was hij nog een vijand van God. Als hij in de Bijbel las over de gerechtigheid van God, dan zegt hij tenslotte, ik haat die God van de gerechtigheid. Zover kan het dus gaan in een mensenleven. En in plaats dat hij nu met al zijn onrust en met al zijn vijandschap vlucht tot die ene naam die God onder de hemel heeft gegeven, door welke we zalig moeten worden, de Heer Jezus, vlucht hij dus in een belofte aan heilige Anna naar het klooster. Maar hoe bedrogen komt hij daarmee uit? Hij denkt daar de gerechtigheid mee te kunnen verdienen. En dan zien we hem daar aankloppen bij het klooster in Erfurt, het Augustijnenklooster. Dat gebeurt op 17 augustus 1505. Hij wordt erin gewijd als monnik. En dan moet hij eerst leren om nederig te zijn. En dat betekent in de praktijk voor hem dat hij iedere dag de kloostercellen van zijn medemonniken moest schoonmaken. En dat hij iedere morgen vroeg op moest om de deuren te openen van het klooster. En 's avonds ook weer moest sluiten. En overdag werd van hem verwacht dat hij ging bedelen langs de deur. Maar als hij dan nog tijd over had, dan trok hij zich terug in zijn kloostercel. En dan was hij bezig met zijn studie. Maar hij was in dat klooster gegaan om rust te vinden voor zijn hart. Maar zijn hart werd steeds onrustiger. En Maarten Luther ging zich steeds ongelukkiger voelen
in dat klooster. Hij heeft daar zelf iets over geschreven, dat ga ik nou voorlezen. Dan kun je meevoelen wat die man daar ervoer. Hij zegt, ik heb echt de regels van mijn kloosterorde met grote ijver gehouden. Ik heb me dikwijls ziek en bijna dood gevast. Ik was daardoor een schandelijk vervolger van mijn eigen leven. Want ik vastte, bad, waakte, maakte mij moe, ver boven mijn vermogen. Ik geloofde niet in Christus, maar hield hem voor een schrikkelijke rechter. Ik heb geschreid om de eeuwige zaligheid. Ik heb gezocht, ik heb geklopt, dag en nacht. Als ik niet door de troost van het evangelie verlost zou zijn geworden, ik zou geen 2 jaar meer hebben kunnen leven. Hoe oneindig ver staat dit af van deze psalm 46. En hoe merken wij dat Luther in zijn Lutherlied, pas toen hij de Heer Jezus Christus heeft leren kennen, de inhoud van die psalm 46 heeft leren verstaan. God is ons een toevlucht, hij is krachtig bevonden, een hulp in benauwdheden. Maar gelukkig, bij al zijn ongeluk in dat klooster en bij al die baren en golven die over hem heen gaan, zijn daar ook, om het met de woorden van deze psalm te zeggen, beekjes ter rivier, die verblijdende stad Gods. Waar nu de Heere werkt, gemeente, door zijn Heilige Geest, daar kan zelfs een klooster tot een heiligdom worden en tot een woning van de Allerhoogst. Waar God hem, Luther in dit geval, helpt in het aanbreken, zo zegt deze psalm zo mooi, in de morgenstond. Want te midden van de duisternis begint dat morgenlicht toch te gloren voor deze man. En daar gaat de Heilige Geest, de abt, dat is de vader, het hoofd van het klooster voor gebruiken, dokter Johan van Staupitz. En die Johan van Staupitz, die had diezelfde geestelijke strijd meegemaakt als Luther. Die dacht ook door de werken zalig te kunnen worden. Maar hij had door Gods genade mogen zien op de Heer Jezus Christus en was in de volle ruimte van het evangelie gesteld geworden. En van Staupitz ziet Luther aan in zijn getop. Nou, het was inmiddels slecht met Luther. Hij had zich zo gekweld met vasten en zelfkastijding dat hij ernstig ziek was geworden. En wel zo ernstig dat Luther zelf dacht dat hij zou gaan sterven. Maar dit was wel het allerergste. Hij voelde dat hij met al zijn zelfkastijding en al zijn getop voor God niet kon bestaan. Hij had nog steeds een zonde gehad en hij had nog steeds zondige gedachten. Onuitroeibaar. Hij kon er tegen strijden wat hij wilde, maar het hielp niets. Maar dan? Dan gaan de beekjes der rivier verblijden. De stad Gods. Oh, dan stromen ze uit de woning van de Allerhoogste tot hem. En daar gebruikt, zo zeiden we, de Heilige Geest die dokter van Staupitz voor. Luther is ziek en hij gaat naar de ziekenkamer van Luther. En dan ziet hij daar dat hoopje ellende liggen. En hoe Maart met zijn zielenheil worstelt. In stervensnood zijn. En dan zegt hij het eerlijk. Maarten, waarom kwel je je zo met al deze gedachten? Zie op de wonden van de Heer Jezus Christus. Alleen door het bloed dat hij voor jou vergoten heeft, kun je de genade van God aanschouwen. Werp jezelf in de armen van je verlosser, in plaats dat je jezelf zo kwelt. God is niet boos op jou, maar jij bent boos op God. Daarom, Luther, luister naar de Zoon van God. Hij werd mens, opdat jij een kind van God zou worden. En hij zegt nu tot jou, jij bent mijn schaap. En luister naar mijn stem. Niemand zal jou uit mijn hand rukken. O, wat een getuigenis. En dit getuigenis mag nu hier klinken in de Sionskerk. U mag deze woorden horen.
Deze man die mag nog spreken 500 jaar nadat hij gestorven is. In deze woorden, dat voelen we toch met elkaar, hoop ik wel, aankomen de stromen van Gods heil ook naar ons toe. Hoeveel in onze gereformeerde gezinten zijn er niet die worstelen met de toe-eigening van het heil. Altijd maar blijven lopen, is het wel voor mij, is het wel voor mij. En bedrieg ik me niet. Mensen die een keurig godsdienstig leven leiden, er is niks op aan te merken. Degelijke mensen, ernstig, omgaan met de dingen van de eeuwigheid. Ook nog overtuigd dat ze niet voor God kunnen bestaan. En als je dan kijkt naar de grote ernst waarmee Luther God gezocht heeft. En wat hij er allemaal voor over heeft gehad. Ja, dan zakt misschien bij u en bij jou de moed wel in de schoenen. Als het dan voor Luther al een verloren zaak was, hoeveel te meer voor mij. Maar dan verschijnt daar ineens die van Staupitz bij zijn bed. Luther, waarom kwel je je toch zo met zulke gedachten? Mag ik dat ook preken vanmorgen? Opdat die deur van Gods genade voor u en voor jou geopend zal worden. Dat we niet langer meer blijven zien op onszelf. Maar dat we luisteren naar wat von Staupitz zei. Zie op de wonden van Christus, Luther. In hem ligt jouw behoud. Onze geloofsbelijdenis zegt dat we in zijn wonden allerlei vertroosting vinden. En daarom is het ook zo noodzakelijk dat deze Christus u gepredikt wordt. Want hoe zullen zij geloven indien hij niet wordt gepredikt? Het geloof is toch uit het gehoor. O ons doen en laten, zal ons geen stap dichter tot het heil brengen. Ik heb enkele weken geleden gepreekt over Filippenzen 3. U weet, als er één gewerkt heeft voor zijn zaligheid, is het Saulus van Tarsus geweest. En weet je wat hij in Filippenzen 3 zegt? Dat hij alle dingen die hij dan gedaan heeft, schade, dat is verlies, heeft leren achten. En drek, dat is vuilnis. Om de uitnemendheid, zegt hij dan, van de kennis van Christus. En dan laat hij er dit op volgen. Niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is. En dan nog een keer, door het geloof. O, wat is dit een bevrijdende boodschap. Dat is het voor Saulus van Tarsus ook geweest. En vandaar dat hij met zoveel vuur zegt, ik heb niet anders geweten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Daarom, iedere zondaar in de Sionskerk, die wordt vandaag gewezen niet op zichzelf, maar op het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Gods eigen lieve Zoon. Ja, God is zo goed voor Luther. Hij is er nu zo ernstig aan toe. Van Staupitz is bij hem geweest en kennelijk heeft hij tegen een oude monnik gezegd, joh, ga eens bij Luther kijken, want het is heel ernstig met hem. En dan komt daar die oude monnik, zijn naam is niet bekend, maar dan komt daar die oude monnik, die komt bij Luther. En dan kun je toch zien dat er in die kloosters ook waarachtig geloof werd gevonden. Dat moeten we niet vergeten, u moet niet denken dat Luther de enige was. Daar werd geloof gevonden, ook toen, te midden van alle duisternis, was er ook nog licht.
En dan komt die oude monnik ook bij Luther. En dan zegt hij, mijn zoon, houdt u aan het apostolische geloofsartikel. Dat betekent de 12 artikelen des geloofs die u iedere zondagavond hoort. En dan met name dit artikel. Ik geloof de vergeving van zonden. Je moet voor jezelf geloven dat de barmhartige God en Vader u door het enige offer en bloed van zijn Zoon vergeving voor alle zonden geschonken heeft. En u dit door de Heilige Geest in de apostolische kerk laat verkondigen. De mens wordt gerechtvaardigd zonder verdiensten, mijn zoon. Alleen door het geloof. Nou, het blijkt dat deze woorden voor Luther balsem in de geslagen wonden waren. Maar het volle heil breekt nog niet bij hem door. Dat gebeurt pas bij de bestudering van de Luther, van de Romeinenbrief. Romeinen 1, vers 17. O, daar blijft hij op staren. En daar leest hij dat Gods gerechtigheid wordt geopenbaard in het evangelie. Uit geloof tot geloof. En dan komt er een bewijspas bij uit het Oude Testament, gelijk geschreven staat. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dan opent de Heilige Geest een blinde zielsoog. O, dan ziet hij het ineens. Niet de gerechtigheid die hij tot stand moet brengen. Niet de gerechtigheid die geëist wordt. Nee, het gaat om de gerechtigheid die in het evangelie geopenbaard wordt. Die geopenbaard wordt in de Heere Jezus Christus. Zoals het Oude Testament al getuigt, de Heere onze gerechtigheid. En die gerechtigheid, die wordt op geen andere wijze ons deel dan door het geloof alleen. Uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. O, die gerechtigheid, die wordt niet geëist. Nee, die gerechtigheid wordt geschonken. Het is een geschonken gerechtigheid. En die wordt door het geloof aangenomen, ontvangen. Waardoor die zoete troost van Gods vergevende genade in Christus mijn deel wordt. En dan denk ik aan die heerlijke woorden van Maxime. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. O, nu, zegt Luther, geen de poort naar het paradijs open. Dit is de poort des Heren. We gaan het straks ook zingen. Waardoor het rechtvaardig volk zal treden. Om hun God ootmoedig te eren. Voor het smaken zijner zaligheid. Nou, deze geestelijke les heeft Luther eerst moeten leren. Om te kunnen zijn die die moest zijn. Nu de kerk gereformeerd zou worden. Eerst moest hij nog een reis maken naar Rome. Daar heeft hij de decadentie en de liederlijkheid van het pausdom gezien. De meest verschrikkelijke toestanden. Ik durf ze niet eens te vertellen vanaf de kant. Zo erg. En dan komt hij terug en dan is hij helemaal gedesillusioneerd. En dan komt hij terug en dan krijgt hij te maken met Tetzel. Die daar mensen middels aflaten probeert de hemel te verkopen of mensen die al gestorven zijn uit het vage vuur te kopen met een hoop geld. En dan moet hij de strijd daartegen aanbinden, tegen die gruwelijke dingen die er in de kerk gebeuren. En dan krijgt hij zichzelf daar helemaal voor over. Want hij begreep natuurlijk heel goed dat dat niet zonder slag of stoot zou gaan. Maar in zijn Lutherlied zingt hij het zelfs delft. Vrouw en kinderen het graf, neem goed en bloed ons af. Het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijk. God was hem een toevlucht. De Heere der Heerscharen was met hem. En dan wil ik nog iets zeggen. Dan hoor je hoe dan het geloof leeft in het hart van Luther. Want dan schrijft hij een brief aan een bevriende monnik. En dan zegt hij, die monnik die blijkt dan ook weer te worstelen met diezelfde dingen waar hij mee geworsteld heeft.
O, als er van die worstelende zielen zijn vanmorgen, wat wordt u toch geholpen door de Heere, nietwaar? Dan is het toch een woord voor u of jou. En ik bid de Heere dat hij dat schenkt in de harten van jong en oud. Dan schrijft hij, want dat is natuurlijk de gunning die dan komt als je dat heil in Christus hebt mogen aanschouwen. Dan gun je dat de hele wereld. Dan schrijft hij, mijn lieve broeder, leer Christus toch kennen. Leer voor hem een nieuw lied te zingen. Leer aan uzelf te wanhopen. En leer tot hem te zeggen, gij, o Heere, zijt mijn gerechtigheid. En ik ben uw zonde. Dat spreekt hij van die zalige ruil. Hè? Hetgeen u, dat is dan de Heer, hetgeen u niet was, dat bent u geworden. Dat is de Heer Jezus. Die was geen zondaar, maar die werd tot zonde gemaakt. Opdat ik zou worden een zondaar. Een zondaar die gered is, die ik niet was. Ik was een verloren zondaar. Daar is de Heer Jezus nou voor gekomen. Overdenk zorgvuldig de liefde van Christus. En ge zult er zoete troosters maken. Indien onze werken en onze kommer en onze onrust. Ons de rust van het geweten konden geven. Waartoe zou Christus dan gestorven zijn? Daarom zult u nergens vrede vinden. Dan in hem. Wanhopende aan uzelf. En aan uw werken. We zeiden dat deze psalm ook een politieke kant heeft. Nou, daar zou heel wat gaan gebeuren in Europa. Heel Europa komt op zijn kop te staan, hè, door dit gebeuren allemaal. Maar wat blijkt nou dat God gezorgd heeft dat er een keurvorst is in Saksen die aan de kant van Luther staat. Die hem in bescherming neemt. Zeg maar een beschermheer. En die Frederik was een progressief man. Die sticht in 1502 een nieuwe universiteit, waar zeg maar de nieuwe dingen aan de orde gesteld mogen worden. Dat mocht in alle andere universiteiten niet. He, daar had het pausdom grip op, maar op zijn universiteit niet. En uitgerekend op die universiteit gaat Luther studeren. Daar wordt hij zelfs dokter in de theologie. En dan zorgt dokter Johan van Staupitz ervoor, die ook een goede band had met die Frederik de Wijze, dat Luther daar benoemd werd tot docent. Nou, dan begrijp je wel wat er gebeurt. Dan gaat Luther daar die studenten onderwijzen. In die ene naam die daar onder de hemel is gegeven. Zo wordt die reformatorische leer aan deze jongeren geleerd. Opdat die doorgegeven zal worden. Nou, als je dat nou weet, dan begrijp je ook dat Luther juist in Wittenberg, waar dat allemaal gebeurde, aan de slotkapel die 95 stellingen slaat. Daar was men al voluit mee bezig. En dat schreef hij in het Latijn. Dat was voor de, zeg maar, voor de geleerden. Voor de theologen. Het gewone volk kon dat niet lezen. Maar de geleerden moesten het weten. Dat alleen in Christus de genade ligt. En dat alles wat er gebeurde in die kerk aan de kaak gesteld moest worden. En wat Luther nooit had kunnen denken, was dat binnen 2 weken tijd, die 95 stellingen, in de Duitse taal door heel Duitsland waren verspreid. En in een maand tijd over heel Europa. Zelfs in onze Nederlandse taal was die, in de Spaanse taal. En dat bracht een heftige beweging tot stand in heel Europa. De koninkrijken bewogen zich. Dat gebeurt. Door de kracht van het evangelie. En u begrijpt het. Rome schitterde. De pausen en alle staten. Die man die moest het zwijgen opgelegd worden. En dan proberen ze nog met pauselijke afgezanten die Luther de mond te snoeren. Maar het gebeurt allemaal niet. En dan tenslotte. Dan komt er die Rijksdag van Worms. Alle kinderen leren het gelukkig nog steeds op school. En wat een indruk moet dat gemaakt hebben, kinderen op Luther. Wat denk je? Dat ene monnikje, want hij was dan wel dokter in de godgeleerdheid, maar hij was gewoon een monnik. Verder niks. Wat werd er laag op hem neergezien. En dan komt hij daar, het werd gehouden in een van de zalen van het bisschoppelijk paleis in Worms, dan komt hij daar te staan voor keizer Karel de Vijfde. Een man die vrijwel heel Europa regeert. En daar zitten 7 keurvorsten, Duitse keurvorsten, 24 hertogen, 8 markgraven, 40 rijksgraven, 30 bisschoppen, pauselijke afgezanten, 3 koninklijke afgezanten en nog eens 200 voornaamste edelen van het land. En daar staat hij. De kanselier van de aartsbisschop van Trier, die neemt dan het woord. En zegt Maarten Luther, zijne koninklijke majesteit, de keizer, heeft u met toestemming van de vorst hier doen verschijnen. En hij beveelt u om nu te antwoorden op de 2 volgende vragen. Ten eerste, bekent u dat deze boeken die hier op tafel liggen door u geschreven zijn? En in de tweede plaats, of u al het schandelijke dat daar in die boeken staat, wilt herroepen. Eerst worden de titels voorgelezen, dan vraagt Luther om of het werkelijk wel zijn boeken zijn die er liggen. En dat blijkt het geval te zijn. En dan zegt hij het ook, die heb ik geschreven. Maar zegt hij, wat betreft die vraag over het herroepen van de inhoud van die boeken, daar wil ik niet te haastig mee te werk gaan. Want als ik met haast te werk ga, dan zal ik misschien te weinig of te veel zeggen. Daarom smeek ik u eerbiedig, uwe majesteit keizer, om mij de tijd te gunnen, opdat ik antwoorden mag zonder mij te bezondigen tegen het woord van God. En dit had niemand verwacht dat dat zou gebeuren. Ze zaten ermee. En de voornaamste trekt zich terug en er vindt koortsachtig overleg plaats. Wat moeten we hiermee aan? En dan komt het antwoord. Morgenmiddag 4:00 verwachten we je hier weer terug om het antwoord te vernemen. En dan in die nacht, als Luther op zijn kamer is, dan breekt als het ware de hel los in zijn hart. O, we begrijpen het. Satan die staat op zijn achterste benen om Luther nu te doen vallen. Luther gaat nou zijn eigen Lutherlied beleven. De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan. Hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog. En in die nacht roept Luther het uit. O almachtige en eeuwige God. Hoe verschrikkelijk is deze wereld. Zie hoe ze de mond opent tegen mij om mij te verzwelgen. En mijn vertrouwen op u is zo klein. Het vlees is zo zwak en Satan is zo machtig. Als ik van deze wereld mijn troost moet verwachten, dan is het met mij gedaan. O God, wees gij mijn hulp tegenover al de wijsheid van deze wereld. Doe het, want het werk dat gij mij te doen geeft, is niet mijn werk, maar het is uw werk. Gij hebt mij tot uw werk verkoren, dat weet u. Vertoon u dan toch, Heere, wees mij nabij omwille van uw dierbare Zoon Jezus Christus, die mijn hulp, mijn schild en mijn vaste burcht is. Heere, waar zijt gij? O mijn God, kom, ik ben gereed, ik ben bereid om mijn leven voor de waarheid te geven. Al werd mijn lichaam, dat toch het werk van uw handen is, gedood, in stukken gehouden of tot as verbrand. Mijn ziel behoort u toe. Zij zal eeuwig bij u wonen. Amen, o God. Help mij. Amen. Nou, dit deed hem rusten in God. God was hem een toevlucht en een sterke. Krachtig bevonden. Een hulp in benauwdheden. 4:00 's middags, daar staat hij. Maarten Luther, wat is uw antwoord? Herroepen kan ik niet. Hier sta ik, ik kan niet anders. God help mij. Amen. Al heel snel wordt dan het edict van Worms van kracht. Luther wordt in de ban gedaan. Dat betekende dat hij, als zo werd het geformuleerd, als een verstokte scheurmaker en ketter, werd afgesneden als lid van Gods kerk. En dat niemand, en dat betekende die ban, dat niemand met hem mocht eten, niemand mocht hem met hem mocht drinken, niemand mocht hem onderdak geven. En iedereen werd opgeroepen hem gevangen te nemen en bij de keizer af te leveren. Vogelvrij verklaard, zo heet dat. Er was wel een vrijgeleide bedongen door Frederik van Saxe, Frederik de Wijs. Die was daar ook weer in het spel. Die zegt, ja, je moet wel garanderen dat er niks met Luther gebeurt, want anders komt hij niet. Dus dat was afgesproken, dat hij vrij... En daar heeft men zich ook aan gehouden, maar dan... Als die vrijgeleide ophoudt, dan is die vogelvrij. En vandaar dat die Frederik de Wijze een plan smeet, die laat Luther ontvoeren. En dan wordt hij gebracht naar de Wartburg. En dat vind ik dan wel weer zo mooi, dan komt hij in een echte burg terecht. En die plek waar hij terechtkomt, waar hij in vrijheid, weliswaar gebonden natuurlijk aan die plaats, maar in vrijheid en voor God kan zijn. En dan vertaalt hij daar in die Wartburg, terwijl hij dus in de schuilplaats van de Allerhoogste heeft gezeten, want zo mogen we dat dan toch wel zeggen, vertaalt hij eerst het Nieuwe Testament vanuit het Grieks in de Duitse taal, de gangbare Duitse taal, en dan vervolgens ook nog het Oude Testament vanuit het Hebreeuws in de Duitse taal. Het is hem vergaan zoals het Jozef is vergaan. En zoals Jozef ook tegen zijn broeders heeft gesproken. Gij lieden wel, gij hebt het ten kwade gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht. En dan zien we daar Luther zitten. Hardwerkend. In zijn kamer in de Wartburg. Er zijn heel veel geschiedenisboeken waar het kamertje in staat. En dan mag hij het ervaren. Zijn machtig arm beschermt de vrome. Hij redt hun zielen van de nood. Hij zal ze nimmer om doen komen. In dure tijd of hongersnood. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten. Al mijn hoop en lust. Amen. Zingen wij die psalm. Het is psalm 33 vers 10. Thank you.
Wij denken in onze voorbeden aan het gezin Vonk Noordegraaf in verband met de geboorte van hun dochter. Op dinsdag 1 november zijn de heer en mevrouw de Jong de Groot van de Rijgelswingel 20, 66 jaar in het huwelijk verbonden. Maar de heer de Jong werd afgelopen week voor de derde keer opgenomen in het IJsseland ziekenhuis. Hij leidt aan een zeer ernstige hartzwakte. We willen dit echtpaar al zo lang bijeen mag zijn aan de heren bevelen. Natuurlijk ook dominee Mensik in verband met de beslissing over zijn beroepen. En bij de familie Heuvelman Maurik is droefheid in het gezin gekomen in verband met het overlijden van een geliefde moeder en schoonmoeder. Ze mochten haar tot het einde toe verzorgen en wij willen alle mantelzorgers die dat doen ook en speciaal ook hen aan de heren opdragen. En verder zijn er heel veel zieken, ik noem namen en adres. Mevrouw M.J. Goudriaan, Molenvliet, Singel 44. Mevrouw Agen Neugelijk, Goudriaan, Veld en Beemd 11. Mevrouw J. Noordegraaf, Heikoop, Staccato 10. Mevrouw W.H. Hartog, Graskade 13. Die is onderzocht en de uitslagen zijn niet gunstig. Daar blijft heel veel aandacht voor. Mevrouw L.M. Leertouwer van Dam, Kantoreel 5. De heer E. Geneugelijk Hoogstade 6, mevrouw N.A. Zeden Goudriaan, mevrouw Hanneke Ottervanger Visser Binnenhof 2, de heer W. de Jong Traviata 22, de heer A.J. de Bode Vijverlaan 543, Frank Visser Noorderstraat 37, mevrouw P. Verloop Gort Oosterswam, Oesterswam 5, en mevrouw C. Berger, Lagerwaard, Neptunushof 3. In de nieuwsbrief kunt u ook lezen wat deze mensen allemaal hebben of wat ze moeten ondergaan of waar ze verblijven. Laat ons danken en bidden. Heren, wij danken u ootmoedig. Dat we in alle stilte mochten gedenken aan uw grote wonderdaden in de geschiedenis van de kerk. Stond Luther slechts een reformatie van de Rooms-Katholieke Kerk voor ogen, heeft hij nooit bedoeld wat er uiteindelijk van geworden is. U nam dit werk zelf ter hand. En u wilde de kerk weer terugbrengen bij uw woord. Bij de eenvoudige boodschap van genade voor de grootste der zondaar in en door het geloof van de Heere Jezus Christus, wien te kennen het eeuwige leven is. Die zaligmaker die aan de harten van iedere zondaar gelegd moet worden, opdat wij hem zouden omhelzen. Kus de zoon, zegt uw woord, opdat hij niet toorne. En u op de weg zou vergaan. O, doe ons toch de waarheid van dat evangelie verstaan. En dan is er geen zondaar te groot. Daar staat toch uw schrift vol van. Paulus, uw knecht die zoveel betekend heeft voor uw kerk, zegt dat hem de voornaamste van de zondaar barmhartigheid is geschied. Er kon geen groter zondaar zijn dan Paulus. En toch voorwerp van uw liefde in en door Christus. Hij die Christus vervolgde, werd een grote liefhebber van diezelfde Christus. Christus die het leven is, die onze hoop is. O, laat dat dan ook gaan leven of mogen leven in onze hart. Ook als vrucht op de prediking van dit morgenuur. U hebt uw kind, uw lieve zoon, aan ons hart willen leggen, opdat wij van zijn zaligmakende diensten gebruik zouden maken. Ach, heeft hij het zelf niet getuigd tegen alle die tegen hem waren. Gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven zou hebben in mijn naam. O, laat het dan klinken vanmorgen. Heere, hier ben ik. O, doet u maar met mij wat u het beste lijkt. O, wees mij genadig, o God, om
Jezus wil. En mogen alle zieken aan u bevelen. Velen zijn er die met ziekte kampen, ook met ernstige ziekte. We willen hen van harte aan u opdragen. We willen nog genezing schenken, maar vooral ook genees hun ziel. We denken aan die oude broeder die al 66 jaar getrouwd mag zijn, zo u het geeft, aanstaande 1 november. En nu in het ziekenhuis verblijft. O, dat niet alleen hij nog een bruid mag hebben in zijn vrouw, maar ook zelf met haar een bruid mag zijn van de bruidegom, de Heere Jezus Christus. Om die liefde te kennen, om te schuilen onder de schaduw van zijn vleugelen. Dank, Heere, dat u kinderzegen hebt willen schenken. Opnieuw bij de familie Vonk Noordergraaf. Dank dat u en moeder en kind door de benauwde uren heen heeft willen helpen. En dan mag daar het leven zijn. Door u geschonken. O, laat het een leven zijn dat voor u bestemd is, Heere. Geef de ouders de liefde en de wijsheid om dit kind te onderwijzen in de wegen van de Heere. We mogen u bidden voor onze broeder dominee Bensink. Hij staat voor 2 beslissingen. Heere, leidt u hem in het spoor dat het hem mag gelden. Ik zet mijn treden in uw spoor. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald en bestuur op dat spoor mijn wankelende gang. Dat de beslissing die genomen gaat worden een u welbehagelijke mag zijn en dat hij vrede van u daarop mag ontvangen. Laat de gemeente biddend om hem en allen die hem nabij staan, om hen heen staan met de kracht van het gebed. Droefheid bij de familie Heuvelman. Ze mochten een geliefde moeder en schoonmoeder verzorgen. Daar is nu een einde aan gekomen. Zeg tot hun ziel, in hun geween. Ziet, ik ben uw heil alleen. O, er zijn er veel, ook in de gemeente, die zorgen voor een vader of moeder of voor een broer of zuster, in welke relatie ook, misschien wel voor anderen. Heere, wat een genade als mensen zich ook op die wezen nog dienstbaar mogen maken. Een middel mogen zijn in uw hand om de naaste de liefde te bewijzen waarover u spreekt. Hebt uw naaste lief als uzelf. We hebben beleden dat u die God bent die de oorlogen doet ophouden. Het kwam ons vanuit de schrift toe. Wij bidden u, Heere, wil een einde maken aan de vreselijke oorlogen die er woeden in deze wereld. Het is onvoorstelbaar dat dit alles kan gebeuren. En dat terwijl iedereen schier machteloos daar tegenover staat. En dat ook nog kwade mensen hele vluchtelingenstromen op gang brengen. Waar mensen veel voor moeten betalen. Tenslotte voor velen die betalen voor hun dood in de zee. O Heer, het is niet om uit te drukken wat er zich afspeelt. Wij bidden u. Wilt u nog genadiglijk ingrijpen in dit alles. Dat er bewegingen op gang komen om tot vrede te geraken. En dat dan onder uw zegen. O, laat die afhankelijkheid ook gekend worden. Heere, dank voor wat u hebt gegeven. Vergeef onze zonden. Hoor en verhoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Wij zingen ten slotte van Psalm 118, de versen 7 en 10. De versen 7 en 10. De Heer is mij tot hulp en sterkte. En ook het 10e vers. Dit is de poort des Heren. Gemeente, gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u
De zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.
Thank you.